Nou, goedemorgen allemaal. Welkom bij mijn sessie over Reactive UI. Een MVVM framework gebouwd met de Reactive Extensions voor .NET. Mijn naam is Johan Laanstra, ook op Twitter te vinden onder @jplaanstra. Ik ben sinds kort afgestudeerd aan de TU Delft en tijdens mijn studie al begonnen met het ontwikkelen van applicaties voor zowel Windows Phone als Windows. Enkele voorbeelden daarvan heb ik hier op de slide. BNR is een voorbeeld die wij hebben gebouwd voor Windows Phone, ParkMobile, bijvoorbeeld de NOS en ook grote internationale apps zoals Booking.com en Priceline. En sinds een jaar hebben we daar een bedrijfje voor opgericht genaamd Metilium en dat is waar ik momenteel werkzaam ben. En wat deze apps allemaal in gemeen hebben is dat ze gebouwd zijn met behulp van Reactive UI. In ieder geval de meeste, er zijn enkele uitzonderingen. Reactive UI is een MVVM framework. MVVM staat voor Model View View Model. Dit is al onderwerp geweest van talloze sessies op de TechDay, zowel dit jaar als vorig jaar. Daarom gaan we dat slechts even enkel kort behandelen, om even uw geheugen weer op te frissen. Model View View Model. Het concept is, je wilt je views gescheiden houden van je business logica. Je business logica zit in je model, je views ziet de user en de view models zijn eigenlijk een view van het model. Een representatie van je model specifiek bedoeld om weer te geven. En je view model bevat dan ook commands voor interacties en het is eigenlijk een specialisatie van het model view controller patroon of model view presenter, presentation model. En dan specifiek bedoeld voor de XAML-platformen. Dus het gebruikt data binding en commands. Unit tests kun je ook zien als een view. En unit tests kun je dan ook gebruiken om je view model te testen. En daarmee ook je model te testen. Het is gebouwd met de Reactive Extensions voor .NET. Reactive Extensions zijn enkele jaren geleden uitgebracht door Microsoft als een soort testproject en daarna doorontwikkeld. Onder andere Bart de Smet, die hier ook staat, heeft daar heel veel aan gewerkt. Die heeft ook in dat team gezeten bij Microsoft die dat heeft gebouwd. Zoals ik al zei, de Reactive Extensions, uitgebracht door Microsoft. En het is vooral handig voor het combineren en verwerken van data of event streams. Bijvoorbeeld een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het bewegen van een muis. Een muisbeweging, dat levert een hele stroom van mouse move events op. En Reactive Extensions is bedoeld om dat soort complexe interacties af te handelen. En dat doet het met behulp van twee interfaces, namelijk iObservable en iObserver. Op die twee interfaces, daar komen we straks nog, gaan we nog dieper op in. Waarom heeft Reactive UI nou voor Rx gekozen om daar een MVVM framework op te bouwen? Dat komt. Reactive Extension is ontworpen voor asynchrone datastreams en interacties van de user met een app zijn eigenlijk asynchrone gebeurtenissen die achter elkaar plaatsvinden. Verder maakt het heel makkelijk om interacties over die data declaratief te beschrijven met behulp van een linkstijl operatoren. Ook daar zullen we een voorbeeld van zien. En de Reactive Extensions maken het ook mogelijk om virtuele tijd te testen. Bijvoorbeeld, je doet een webrequest, duurt 5 minuten, dan check je iets, het duurt weer 5 minuten. Als je dat zou willen testen, dan zou zo'n test bijvoorbeeld 10 minuten duren. En wat we met de Rx dan kunnen doen, is de tijd vooruitspoelen, als het ware. En op die manier kan zo'n test runnen in bij wijze van spreken 1 milliseconde in plaats van 10 minuten. En dat verhoogt natuurlijk ontzettend je productiviteit bij het testen van asynchrone operaties. Nou, wat ik net al zei, linkstijl operatoren. Wat je met Rx ook wil doen, is dat wordt in de literatuur genoemd functional reactive programming. Wat bedoelen we nou met dat functional? Functioneel. Het werkt eigenlijk op dezelfde manier zoals Link ook werkt. Link is eigenlijk ook een voorbeeld van functioneel programmeren. Even kort, iedereen is hier bekend met Link in .NET. Wie is hier allemaal niet bekend met Link? Nou, dat is mooi. Dat hoef ik dat niet meer uit te leggen. Wat er hier gebeurt is, in Link heb je een collectie van, noem eens wat, buttons, tekst. En dan kun je dus deze operatie overheen doen. Een where, een select, die filtert alleen alle, bijvoorbeeld hier in dit geval, producten die op voorraad zijn. En selecteert vervolgens de naam. Maar het doet in het core.NET framework, gaat dit synchroon. Dus je hebt een lijst die is al voorgedefinieerd wat erin zit. Dan run je deze query overheen en het resultaat is een nieuwe lijst, maar dan alleen van namen. Het reactive deel, dat doet eigenlijk iedereen, doet eigenlijk al reactive programming. Waarschijnlijk zolang je het .NET doet. Want event handling is eigenlijk niks anders dan reactive programming. Je reageert op gebeurtenissen in je applicatie. Rx werd dan ook wel in zijn begintijd, stond het bekend als link over events. De link-operatoren in .NET die zijn gedefinieerd op de enumerable interface. Die versie van link staat ook al bekend als link to objects. En de reactive variant werd link to events genoemd. Link over events. Maar op het moment dat je allemaal complexe event handlers in jouw applicatie hebt, dan krijg je een situatie die bekend staat als callback hell. Je krijgt allemaal callbacks van al je events. En voor complexe situaties is het totaal onduidelijk wat er gebeurt. Welke volgorde, die button, die events, die passen waarschijnlijk iets van global shared state aan in je applicatie. En het wordt heel ondeterministisch om nog te volgen wat er nou precies gebeurt. En dat kan dus ook tot hele rare bugs leiden. Rx maakt het dus mogelijk om echt die complexe interacties tussen events te definiëren en op een functionele manier, waardoor het heel duidelijk is wat er gebeurt. En daar zullen we straks ook een aantal voorbeelden van zien over hoe dat echt mooi kan werken. Ja. Hoe past Rx nou binnen de bestaande programmeeropties die .NET al biedt? Daar is een prachtig mooi diagram voor, die ik geleend heb van het Rx-blog. En hier heb je eigenlijk twee assen. De synchrone-asynchrone as en de single-value-multiple-value as. Ja. De synchrone enkele value case, die is iedereen bekend mee. Het is een functie aanroepen die returnt direct een waarde of niks. Niks, geen awaits, niks wachten, gewoon synchroon, één waarde. .NET C# 5 voegt daar een await en async voor toe. En daarmee kun je dus asynchroon één waarde ophalen. Die waarde kan natuurlijk ook een lijst zijn. Maar dan is die lijst van tevoren al wel helemaal bekend. De synchrone case voor meerdere waardes, dat is de link to object situatie die we ook al eerder even hebben genoemd. En daarmee kun je dus operaties over een lijst definiëren die je al hebt. Die lijst is al helemaal gevuld met waardes. Het is van tevoren bekend dat je ze hebt. En in dit geval gaat het om producten uit een order. En dan wil je alleen die waar de prijs groter is dan 29,95. En dan wil ik de naam van. En vervolgens ga ik met for each eroverheen loopen en die namen printen. In het asynchrone geval voor meerdere waardes, dat is waar Rx in de picture komt. Rx en specifiek iObservable kun je zien als de tegenhanger van iEnumerable. Een iEnumerable is een lijst die je al helemaal hebt. En een iObservable, iEnumerable is een lijst die je al helemaal hebt. En die definieert, de interface is al volgt, die definieert een getEnumerator. En op die enumerator, die geeft jou vervolgens de mogelijkheid om daadwerkelijk de waardes uit de enumerable te halen. iObservable kun je zien als een lijst die je nog niet hebt, maar die in de toekomst wel gemaakt gaat worden. Het representeert een toekomstige lijst. Dus een lijst met waardes die je nog niet hebt, maar die gedurende het draaien van je applicatie gegenereerd zullen worden. Als je applicatie aan het begin start, dan weet je nog niet welke muisbewegingen de user gaat doen en waar de user gaat klikken. Dus dat is asynchroon moet je wachten tot die events binnenkomen. Dat is ook een interface voor een stroom van events eigenlijk. En de interface definitie kun je hier zien. En het enige wat hij eigenlijk definieert is een subscribe methode. Waar je een observer in stopt. En die observer ontvangt vervolgens de daadwerkelijke waardes. Net zoals de IEnumerator interface voor de enumerable interface. Jou de optie geeft om de waardes eruit te trekken. Dit wordt dan ook wel als het push model gezien. Waarbij de waardes in de observer worden gepusht. En de enumerator interface die je hier ziet. Die moet echt de waardes eruit trekken. Dus die roept echt move next aan. En dan heeft die de volgende waarde in de current property. Deze interface kan eigenlijk drie dingen doen voor een enumerable. Je kan een volgend item krijgen door move next aan te roepen. Move next kan een exception gooien. Als er iets fout gaat. En op het moment dat de move next call false returnt. Dan zijn er geen nieuwe items meer. Dan heb je de hele enumerable geenumerate. Voor observable is er eenzelfde interface, namelijk de iObserver interface. Een iObserver die heeft precies dezelfde drie operaties die MoveNext ook heeft. Die de iEnumerator interface ook heeft. Namelijk, hij kan een nieuwe waarde ontvangen via zijn onNext methode. Hij kan een error ontvangen via zijn onError methode. En de observable kan tegen de observer zeggen, ja, ik ben klaar met een uncompleted call. Na een uncompleted call kan een observer ervan uitgaan dat er nooit meer een onNext komt. Er is nog een andere bijzondere interface in de Reactive Extensions, namelijk iSubject. En een subject is een observer en een observable tegelijk. Dus die kan zowel observers kunnen subscriben op een subject, dus waardes ontvangen, en je kan de waardes inpushen. Je kan handmatig onNext aanroepen. En een subject is eigenlijk voor Rx wat de lijst is voor iEnumerable. Je kan er overheen met een for each alle waardes eruit lezen. En je kan er ook zelf waardes aan toevoegen aan die lijst. En zo kun je ook een subject zien. En een subject wordt er vaak gebruikt op de grens van imperatieve code naar reactive code. Je kan je voorstellen dat een event wordt gevuurd. En als we daar een observable van willen maken, dan moeten we het event in een subject pushen en dan ontvangen alle observers van dat subject die ontvangen dan die waardes. We kunnen ook iObservable en task combineren. iObservable kan in principe alles doen wat een task ook kan. Want een observable kan meerdere waardes ontvangen, maar het kan natuurlijk ook één waarde asynchroon ontvangen. Dus op het moment dat wij van task naar observable willen gaan, dan kunnen we simpelweg Rx biedt daar een extension method voor aan, toObservable. En die kunnen we simpelweg aanroepen en dan wordt onze task veranderd naar een observable. Wat er in die observable gebeurt, is die ontvangt slechts één call naar zijn onNext. Want ja, de task die produceert slechts één waarde. En daarna wordt zijn uncompleted methode aangeroepen. Nou, je kan het precies hetzelfde ook doen met een from async. Als je de andere kant op wil doen, komt op hetzelfde neer. Als we van iObservable naar task willen gaan, dan hebben we een probleem. Want onze observable kan meerdere waardes produceren, terwijl task altijd maar één result waarde heeft. Je kan dat doen door de toTask extension method te gebruiken, of door de observable dat werkt te awaiten. En dat werkt als het last or default async, oftewel het laatste item wat in een observable ontvangt, dat wordt zijn resultaat van zijn task. Dus bij wijze van spreken, ik kan de muis heel erg veel bewegen. Ik await die beweging. En het laatste resultaat dat ik krijg is op het moment dat de muis stopt. Dan krijg ik de plaats waar de muis op dat moment zou zijn. Gevolgd door een uncompleted. En die zie je niet in task. Een task heeft gewoon een result en die returnt dan. Ja. Een prachtig voorbeeld van hoe je Rx nou kan gebruiken, dat is het zogenaamde search voorbeeld. Het search voorbeeld dat zul je echt op ontzettend veel blogposts vinden. Het is het voorbeeld van hoe Rx dingen makkelijker kan maken. Complexe logica makkelijker maken. En dat zie je hier. En daar gaan we even heel rustig doorheen, want het is vrij ingewikkeld. De eerste drie regels gebruiken we een extension method from event pattern. Wat doet from event pattern nou? Die kan als het ware een event omtoveren tot een observable. Dus hoeven we dat niet meer handmatig te doen. Dat zit in Rx. heel makkelijk. Wat we doen is... Even kijken, hoor, heeft dit ding een... Nee, geen lampje. Op de tweede regel zie je... Er gaat een delegate in, een H. Dat is een van het type text changed event handler. En Rx roept dat aan op het moment dat iemand subscribed op de observable die hierop komt. Zodat hij zeg maar zichzelf aan het event attached om text changed event args objecten te ontvangen op het moment dat de tekst verandert. En we moeten natuurlijk ons event weer opruimen op het moment dat we die observable niet meer nodig hebben. Dus er gaat nog een handler in die de dezelfde handler weer van het event afhaalt. Nou, vervolgens hebben we uit Observable Form Event Pattern komt dus onze iObservable van het type Event Pattern. Dat is een Rx intern dingetje. Dat hebben wij verder niet nodig, want we willen de tekst. Dus wat doen we? We doen een select. Dat is een soort map die transformeert onze data die we kregen naar de tekst die in de textbox staat. Daar zijn we tenslotte in geïnteresseerd. Maar ja, op het moment dat iemand dat intypt, dan gaan wij een web request doen om resultaat op te halen. Maar ja, we willen niet op het moment dat een user zeg maar een woord intypt, dat we bij de eerste letter al resultaten gaan ophalen. Als een user snel daarna nog een letter typt, dan heeft het eigenlijk geen zin om voor die W te zoeken. Dat levert alleen maar onnodig netwerkverkeer op en onnodige load op de server. Dus wat doen we dan? Dan zeggen we nou, we gaan pas zoeken op het moment dat de user een halve seconde niks heeft getypt. Dus op het moment dat wij een halve seconde geen text changed event hebben ontvangen. En dat kun je doen met de throttle methode. De throttle methode, of de throttle operator bedoel ik. Daar geef je een timespan in. En op het moment dat hij voor de timespan die jij aangeeft geen events heeft ontvangen, dan krijg je het laatste event wat hij heeft ontvangen. Vervolgens doen wij een select many. En een select many is eigenlijk de meest krachtige operator die zowel... link to objects als link to events, of ook wel Rx, heeft. En een select many, daar gaan we zo nog op in. Maar die kan een observable omtoveren in een observable van een heel ander type. En die observable kan vervolgens niks, of 100, of 0, of 20 items teruggeven. We zullen zo zien wat die dat precies doet. En vervolgens subscriben we daarop en krijgen we dus het resultaat van onze do-search zoekopdracht met de tekst. Als je dit zou willen opschrijven in zonder Rx, dan moet je met timers gaan werken en dan moet je bijhouden wat de tekst is en hoe lang het niet is getypt. En dat wordt super ingewikkeld en het kan heel snel leiden tot bugs. Dat is eigenlijk in elke situatie als je met timers gaat werken. Timers die kunnen ontzettend nare gevolgen hebben, vooral als je over hele korte tijd zoekt. En Rx maakt deze optie eigenlijk super makkelijk. En het is op het moment dat je moet er even aan wennen aan de stijl. Maar op het moment dat je helemaal begrijpt hoe dit werkt, dan ziet het er super duidelijk uit wat hier precies gebeurt. Als we dan gaan kijken naar de throttle. Operators in Rx kunnen worden over het algemeen beschreven aan de hand van de zogenaamde marble diagrams. Hier zie je er eentje. En wat je hier dus kan zien is... Hij heeft voor de tijd die we hebben aangegeven geen object ontvangen. Dus hij geeft die dan de laatste die hij heeft ontvangen door. Als je naar de gele en de groene bolletje kijkt, dan zie je dus dat het groene bolletje binnen de tijd binnenkomt dat hij aan het wachten is. Waardoor de gele eigenlijk weg wordt gegooid en hij de groene bewaart en weer voor dezelfde hoeveelheid tijd wacht. Hij ontvangt in die tijd geen nieuw object, dus hij geeft de groene door. En voor de blauwe gebeurt hetzelfde. Hij heet hier even throttle with timeout, maar in Rx heet hij gewoon throttle. De eerste regel is eigenlijk als het ware de input en de tweede regel is de output. Ja. Als we nou naar hetzelfde plaatje kijken, maar dan voor select many, ook wel bekend als flat map voor de functionele mensen. Een flat map of een select many die kan dus een object wat hij ontvangt omtoveren in meerdere objecten. En die worden allemaal samengevoegd in één uitvoer. Dus we krijgen hier een rood bolletje binnen. Dit levert een observable op van twee items in dit geval. Het groene bolletje levert ons ook een observable van twee items op. Maar tegelijkertijd is er ook nog het blauwe bolletje die ook twee items oplevert. Maar het eerste item van de blauwe komt eerder dan het tweede item van de groene. Waardoor je dus ziet dat dit zeg maar door elkaar komt. Nou, in ons voorbeeld van net... Heel even terug. De do-search geeft ons altijd maar één resultaat, bij wijze van spreken. Hè? Eén string. Dus wij hebben geen problemen dat die operaties door elkaar heen komen. Maar dat kan natuurlijk heel goed, dat onze do-search meerdere resultaten oplevert. En die kunnen dan inderdaad daadwerkelijk wel door elkaar heen komen. Een ander voorbeeld over iets wat je met Rx heel makkelijk kan afhandelen is... Je doet een webrequest, maar je zit op een trage verbinding op het vliegveld in Egypte. Ik weet uit ervaring dat de netwerkverbindingen daar niet heel denderend zijn. En ja, dan wil je natuurlijk niet gewoon dat je dan een half uur staat te wachten tot je webrequest returnt. En voor de rest, ja, dan moet je op wachten. Dus dat willen we dan. We willen zeggen, nou, als het na 1 seconde niet lukt, nou, houd dan maar op en probeer het maar opnieuw. Misschien dat het dan sneller gaat, dat hij dan wel aankomt. Misschien is hij ergens blijven hangen. Misschien timde je verbinding out, zit je op een wifi-netwerk. Als je dat met gewoon de HTTP-client wil doen, dan moet je dus wachten en dan krijg je weer de timers erbij komen en dan moet je weer retry. En retry wordt dan ingewikkeld, want dan krijg je dat de methode weer moet aanroepen. Dan krijg je recursieve aanroepen. Dan kun je allemaal hele vervelende nasty bugs in hebben. Als je kijkt naar de Rx-oplossing, in de eerste regel doen we eigenlijk een from async. Een from async is eigenlijk net als from event pattern, maar dan kunnen we dus een task omtoveren naar een observable. En dan gebruiken we heel simpel de get string async. We halen even de content van Bing op. Op die content zetten we een timeout. Met de punt timeout operator. Met timeout kunnen we zeggen, nou, doe maar 1 seconde wachten. En als het dan niet terug is, dan gooit hij een timeout exception. Van, hey, dan roept hij dus de on-error aan. Hey, we hebben geen resultaat ontvangen. Doe ermee wat je wil. Retry, die doet vervolgens als hij een exception ontvangt. Dan gooit hij zijn huidige subscription op de timeout observable weg. En dan subscribt hij opnieuw. Waardoor het hele request nog een keer gestuurd wordt. En misschien deze keer wel binnen een seconde terugkomt. Nou, dat kun je natuurlijk 100 miljoen keer proberen. Maar 3 keer lijkt me wel voldoende. Dus we proberen 3 keer en vervolgens subscriben we erop en dan krijgen we het resultaat eruit. Als het nou 3 keer misgaat, krijgen we natuurlijk geen resultaat en krijgen we een error. Subscribe heeft meerdere overloads waar je ook een on-error handler in kan doen en een uncompleted handler. Dat is voor deze demo niet heel boeiend. Maar als je natuurlijk een echte applicatie gaat bouwen, dan wil je dat soort situaties ook gewoon goed afhandelen. Klopt. Subscriben, als je niet subscribt, gebeurt er ook niks. Dus je hebt echt een subscribe nodig. Er zijn ook, als je bijvoorbeeld await, dan subscribt de code in de await. Ik weet, de meeste mensen weten dat misschien. Je kan alles awaiten wat een get awaiter, waar een get awaiter methode voor gedefinieerd is. Dus in dat geval subscribe dan de get awaiter methode op het resultaat. In principe doet Rx niks parallel. Tenzij je natuurlijk meerdere keren subscribt, dan kan het wel parallel gebeuren.
Ja, ik dacht eerder aan dat de waardes nog binnen moeten komen.
Ja?
Dus betekent dat die pas verder gaat nadat ik alle waardes binnen heb gekregen. Dus al die slechts.
Ja? Nee, wat er bijvoorbeeld gebeurt, kunnen we even terug naar deze. Hier komt gewoon een waarde in en de select geeft die waarde gewoon meteen door. Die wacht niet op of hier nog meer waardes uitkomen. Is dat je vraag?
King of subscribe.
Oké. Okay. Ja?
Ja, eerder gaf je aan subscribe. Daar is het principe dat de waardes dan nog niet zijn.
Nee. Nou ja, het betekent dat op het moment dat ik mijn muis beweeg, dan geeft een event. Dat tover ik om tot een observable en daar krijg ik de event data in. En die komt dan uiteindelijk in mijn subscribe terecht. Als mijn muis weer beweegt, komt er een nieuwe waarde in mijn subscribe terecht. Maar op het moment dat deze code wordt uitgevoerd, gebeurt er nog niks. Er wordt alleen een code wordt in het geheugen gezet van als dit event gebeurt, dan voer dan dit uit. Ja, bij wijze van spreken wel. Ja. Dat is inderdaad wel een goede beschrijving. De Marvel diagram voor een timeout ziet er als volgt uit. Op het moment dat we niet snel genoeg een waarde krijgen, dan krijgen we een error in onze uitvoer. Dus hier komen alle waarden mooi op tijd binnen. En op een gegeven moment dan krijgen we een hele tijd geen waarde. En dan krijgen we een error, want dan ontvangen we geen waarde meer. Retry doet er vervolgens op het moment dat die een error ontvangt, subscribe die opnieuw. En dan zie je dus dat we weer het rode en eerst dan weer het gele bolletje binnenkrijgen. En vervolgens wel het groene in plaats van een error. Nou, tot nu toe hebben we het eigenlijk alleen nog gehad over Rx en nog helemaal niet over ReactiveUI. Dus laten we daar snel mee beginnen, want daar zijn jullie tenslotte allemaal voor gekomen. ReactiveUI is, zoals ik eerder al zei, een MVVM-framework gebouwd op Rx. Het is oorspronkelijk gemaakt door Paul Betts, die op Twitter ook te vinden is onder Paul C. Betts. Het is volledig open source. Iedereen kan de code inkijken. En dat is bij ReactiveUI echt heel handig. Want af en toe dan moet je gewoon even kijken wat er nou gebeurt. Op dit moment hebben er 49 personen aan bijgedragen, waaronder ik. En ReactiveUI support ontzettend veel platformen. Dit is het lijstje voor ReactiveUI 6, momenteel in ontwikkeling. Ze support op dit moment Windows 8 en 8.1 Store apps. Windows Phone 8.1 Silverlight en Windows Phone 8 Silverlight. En we supporten ook de Store app variant voor Windows Phone 8.1. En daarmee ook Universal apps. Er zijn ook heel veel sessies over, heel veel content op beeld over. Naast dat we alle nieuwe dingen ondersteunen, ondersteunen we ook .NET 4.5 en ook Xamarin. Dus je kan ook met ReactiveUI applicaties bouwen voor iOS, Android en zelfs voor de Mac. Via, als je natuurlijk Xamarin licentie hebt. Momenteel zijn we bezig met ReactiveUI 6. En de meeste content deze slide die is ook van toepassing op ReactiveUI 5. De meeste veranderingen zijn intern. Mocht het nou gebeuren dat je iets in deze sessie ziet en er later achter komt dat het niet op jou op ReactiveUI 5 werkt, mocht je dat gebruiken, dan kun je natuurlijk altijd een vraag stellen daarover. Via Twitter of via GitHub. ReactiveUI bevat een aantal dingen die elk MVVM framework eigenlijk heeft. Het bevat een implementatie van de iNotify Property Changed interface. Dat wordt gebruikt door XAML voor data binding. Daarmee kan een viewmodel de view op de hoogte stellen van, hey, ik ben veranderd. Maar daarnaast implementeert het ook observable. En dat is eigenlijk heel logisch op het moment dat je beseft dat events eigenlijk gewoon hetzelfde zijn als een observable. Een observable is eigenlijk gewoon een event. Dus wat ik kan doen, is ik Reactive Object heeft bijvoorbeeld een changed observable. Dus ik kan zeggen, object.changed where property name is bla, doe iets. Daarnaast bevat het een implementatie van iCommand, wat natuurlijk heel handig is om de interactie van je view op je viewmodel te binden. En dat command implementeert ook observable. Dus wat er gebeurt op het moment dat iemand op de UI klikt, de meeste mensen zullen dan een relay command gebruiken, waarbij dan een func of een action wordt aangeroepen op het moment dat iemand klikt. Maar in ReactiveUI, bij het reactive command, kun je op het command subscriben en krijg je dan het resultaat. De parameter mee en aan de hand van de parameter kun je dan een asynchrone operatie starten. Nou, het bevat ook een implementatie van collection van iNotify Collection Changed. Die is niet hetzelfde als Observable Collection. We hebben onze eigen, we hebben Reactive List. En die ondersteunt, heeft ook voor alle properties heeft hij een observable. Dus je hebt weer een change, je hebt een items added, dus een items removed, observable. En dat is ontzettend handig om ook weer combinaties van de events te creëren en daar weer resultaten uit te halen. En zoals de meeste MVVM frameworks is er ook een implementatie van het Messenger Design Pattern. Waarmee je dus de communicatie tussen twee viewmodels zeg maar, kan uitvoeren zonder dat die viewmodels van elkaars bestaan afweten. En dat heet de Message Bus. Nou, wat kun je hier nou mee? ReactiveUI gaat om het vertalen van properties die XAML begrijpt naar observables. En van commands naar observables. En ook de andere kant op. Dus we willen ook weer van observables terug naar properties. Want XAML en data binding die kennen alleen maar die iNotify Property Changed interface. XAML weet niks van een iObservable interface. Dus we hebben een manier nodig om zowel van de property change naar een observable te gaan als terug. Nou, een ontzettend handig iets wat ReactiveUI toevoegt aan zeg maar bovenop andere MVVM frameworks is het concept van afgeleide properties. Heel mooi voorbeeld is een color picker. Je definieert een kleur door bijvoorbeeld red, green en blue waarden te kiezen. En vervolgens in dit vakje hierboven zie je het resultaat. Maar die waarde die set je eigenlijk nooit. Dat is echt eigenlijk een read-only property, zou je kunnen zien. Die property wordt altijd berekend aan de hand van waarden die jij kiest voor red, green en blue of voor een van de andere vier varianten. En dat kunnen we dus in ReactiveUI heel makkelijk definiëren. Zeg maar, we hebben een alpha, we hebben een red, we hebben een green en we hebben een blue property. Die heb ik even weggelaten, want anders wordt die slide zo lang en dan wordt de tekst onleesbaar. Wat we dus kunnen zeggen is, when any van die vier properties verandert, dan maken we een nieuwe kleur daarvan, via color.from.rgb. Daar komt een observable uit en vervolgens doen we toProperty. En toProperty, die creëert voor ons een observable as property helper. En wat die observable as property helper doet, die subscribed op de observable. En elke keer als er een nieuwe waarde komt, wordt die opgeslagen. En dan gooit hij een notify property changed event. Zodat de UI die waarde kan updaten. En de UI haalt vervolgens color op. En op die manier de waarde. When any, die kan allemaal type properties begrijpen. Dus die kan zeg maar properties begrijpen die op een iNotify property changed view model zijn gedefinieerd. Maar ook dependency properties. Dus je kan when any, eigenlijk op elk type property kun je when any gebruiken. Op het moment dat je het op een normaal property doet zonder change notification, dan krijg je wel een warning van hey, we kunnen hier geen change notifications van ontvangen, want er is geen implementatie van. Dus when any maakt van een property een observable. En to property maakt van een observable een property. En ik zie daar een vraag.
Kun je slide terug?
Yes. Ja? Ja, dit is zeg maar het backing field voor deze property. Dat is een conventie binnen .NET, of misschien wel mijn eigen conventie. Je kan het ook met een underscore doen, zeg maar.
Maar hoe weet de view dan dat core update als jij alleen maar de andere update
hebt,
dat de property core update?
Je moet het als het ware zien dat hier in de toProperty zeg ik dus als die observable verandert, dan wil ik dat je een change notificatie gooit voor de color property op dit view model. En de observable to property help die eruit komt, die moet je assignen aan het color field. Ja? Ja, in de to property doet inderdaad een subscribe. En er komt ook een iDisposable uit en die moet je eigenlijk weer opruimen. Maar voor deze. Op de slide heb ik dat even weggelaten, aangezien dat niet belangrijk is voor het begrijpen van hoe dit werkt.
Normaal zou je dit binnen user zetten.
Ja, nou, daar komen we straks nog op in de demo, hoe je dat binnen ReactiveUI het best kan oplossen. Want je wil natuurlijk dat die toProperty bestaat, zolang als je view bestaat. Deze hebben we gehad. Reactive Command, een implementatie van iCommand. Dus die bevat de zogenaamde execute-methode, zoals de meeste van jullie al zullen weten, die je een parameter meekrijgt. Wat is nou het nadeel van execute? Is dat een command start vaak een asynchrone operatie. Dus ophalen van data van een webserver, het inlezen van een bestand. En die operatie is allemaal asynchroon. Dus wat willen we nou eigenlijk? We willen dat we het resultaat gewoon terugkrijgen van onze execute. Op het moment dat onze operatie klaar is. Daarom voegt de reactive command een extra execute async methode toe. die eigenlijk dezelfde interface heeft als de execute, alleen dan een observable terug heeft van het type T. En het type T, dat geef je mee op het moment dat je je command maakt. De UI kan deze methode niet aanroepen, want die kent die methode niet. Dus die zal gewoon de normale execute blijven gebruiken. Maar de execute async maakt het veel makkelijker als jij zelf een command wil aanroepen vanuit je viewmodel. Of bijvoorbeeld commands wil combineren. Dus je wil bijvoorbeeld als de UI iets doet, dan wil ik dat deze drie commands worden uitgevoerd. Bij wijze van spreken in volgorde zelfs. Een voorbeeld zie je hier. We definiëren hier een observable van de type boolean. Onze can execute. En dat is als het ware als de naam verandert en de naam is niet leeg of nul. Dan krijgen we een boolean in onze can execute. En die can execute die geven we hiermee aan het reactive command. Dat wil zeggen, de reactive command die zal de UI op de hoogte stellen via die can execute changed event op de iCommand. En op die manier kan de UI bijvoorbeeld de button disablen tijdelijk op het moment dat dit false returnt. De tweede operatie die je meegeeft is de operatie die wordt uitgevoerd op het moment dat het command wordt geëxecute. In dit geval gaan we dan een user fetcher. En dat geeft ons een observable van het type user info terug. Ik had hier even de observable onder moeten zetten, net als bij die vorige. Bij de vorige slide. Maar je zou dus een iObservable van user info en dan voor een fetch user functie die een naam meekrijgt. En vervolgens subscriben wij op dat command. En daar krijgen wij dus onze user info resultaat in. En die kunnen we vervolgens ook zelf aanroepen door execute async te doen. Dan voeren we ons eigen command uit. En in plaats van hier subscribe te doen, zouden we hier natuurlijk heel makkelijk ook een to property kunnen doen, die dan de user info property zet. Is dit duidelijk? Oké, we gaan er straks ook nog een voorbeeld van zien in de demo. Reactive UI werkt prima met traditionele XAML bindings. Je kan gewoon in de XAML binden op elk property in je viewmodel. Wat is nou het vervelende aan XAML binding? Op het moment dat jij je property in je viewmodel renamed, ja, dan wordt niet de binding gerenamed. De naam blijft daar gewoon hetzelfde. Daarom heeft Reactive UI ook het concept van view bindings. Het is een alternatief voor XAML bindings. Ze worden niet gedefinieerd in de XAML. Ze worden gedefinieerd in de code behind van je view. Via de bind of de one-way bind methode. Waarbij one-way bind hetzelfde is als een normale binding in XAML. En een bind hetzelfde is als een two-way binding. Wat je dus zegt is, waar moet ik op binden? Op this.viewmodel, dat een viewmodel is dan een property op de view. En ik wil dus de waarde van het red property binden aan de tekst van een control in de XAML die de naam red heeft. Het kan bijvoorbeeld een textbox zijn. En op het moment dat dan red wordt aangepast op het viewmodel, wordt de waarde in de text property van de red textbox gezet. En in one-way bind gaat het op dezelfde manier, behalve dat als de tekst in de view verandert, hij niet op het viewmodel wordt geüpdate, want het is tenslotte een one-way binding. Nou is het zo dat XAML allemaal trucjes kan. XAML kan integers omzetten naar strings. Op het moment dat jij in je viewmodel een 0 hebt, kan hij daar begrijpen dat hij dan niet de text property van een textbox moet zetten, omdat de textbox 0 niet leuk vindt. De view bindings in Reactive UI hebben die kennis niet. Daarom heb je daar iBinding type converters voor nodig. En vooral binnen WinRT is dat vervelend, want daar moet je het merendeel zelf definiëren. In WPF, op de desktop, heb je het concept van type converters. En die gebruikt Reactive UI dan rechtstreeks. En type converters kunnen eigenlijk bijna tussen alles converten. Maar ja, in WinRT hebben ze dat niet geëxposed, dus dan kunnen we dat niet gebruiken. Dus ja, dan moeten we het helaas zelf doen. Over het algemeen is het wel zo dat je met 4-5 type converters echt een heel eind komt. En je bijna alle dingen die je gebruikt kan converten. En Reactive UI komt zelf ook met een aantal van deze dingen. Dan komen we eigenlijk misschien wel het belangrijkste. Hoe testen we dit? Het is allemaal asynchroon, allemaal observables. Hoe kunnen we dit nou testen? Nou, hier hebben we eigenlijk een simpel voorbeeld. De eerste drie regels zijn eigenlijk niet zo heel boeiend. Het zijn eigenlijk alleen maar de definitie van een aantal objecten die we nodig hebben. Onze expected values, we maken alvast een lijst aan voor onze daadwerkelijke waardes die we krijgen. En dan zie je de zogenaamde test scheduler. En de test scheduler, die is onderdeel van Rx. Rx heeft het concept van tijd echt ingebakken in de library via schedulers. Over het algemeen zie je die bijna niet en dan wordt het gewoon in één stuk achter elkaar door uitgevoerd. Maar dingen als timers en intervals, die gebruiken wel schedulers. Op het moment dat wij nou een interval observable definiëren, wat deze observable op een interval doet, is die geeft elke seconde geeft die een waarde. En wij willen er 5. Nou, wat gebeurt er nou op het moment dat wij dit zouden willen testen? Dan zouden we 5 seconden moeten wachten tot deze test klaar is, bij wijze van spreken. Nou, dat is natuurlijk niet handig en dat zorgt ervoor dat we telkens moeten wachten als we onze testsuite runnen. En wachten op een testsuite betekent dat we de testsuite niet meer runnen. Dus ja, dat willen we niet. Dus wat doen we dan? We geven hier de testscheduler mee. En wat we met die testscheduler kunnen doen, kunnen we vooruitspoelen. Dus we kunnen bij wijze van spreken zeggen, advance by 5 seconden. En na 5 seconden zouden alle 5 de waardes geproduceerd moeten zijn. En via deze subscribe die de add-functie van actual values aanroept, zouden er dus 5 waardes in de actual values moeten zitten. En dat doen we hier via een collection assert die controleert of de waardes in expected values gelijk zijn aan actual values. En deze test runt in minder dan een milliseconde. Dus we kunnen nu in minder dan een milliseconde code testen die normaal gesproken eigenlijk 5 minuten zou duren. Nou, dat is natuurlijk een ontzettende verbetering en ontzettend handig. Nou, hoe kunnen we dit nou in de praktijk toepassen, Rx? Even switchen naar duplicate. Dan kan ik tenminste ook zelf zien wat ik doe. Allereerst de vraag, is dit overal te lezen? Top, thanks. Okay, dus we hebben onze main view model. Nou, wat we eigenlijk eerst nodig hebben, we gaan een color picker maken die vervolgens plaatjes in dezelfde kleur gaat ophalen van het internet. Wat hebben we dan nodig? We hebben in ieder geval 3 properties nodig. Een red, een green en een blue. Hoe had ik dat genoemd? Color properties. Wat je ziet, we hebben nu een red property. Die in zijn getter gewoon de waarde van het backing field teruggeeft. In zijn setter gebruikt hij raise and set if changed. Dat is eigenlijk een functie die in de meeste MVVM frameworks ook wel zit. Hij set de waarde als die niet gelijk is aan de waarde die al in het field zit. En als die verandert, dan gooit hij ook een notificatie naar de UI van hey, dit property is veranderd. Nou, dat hebben we hier voor de red, voor de green en voor de blue. Dus we hebben nu 3 properties. Dus wat kunnen we nu doen? We kunnen nu een observable maken van het type. Ja, dat komt waarschijnlijk door Roslin. Van het type color. When any color is this.whenany. Als rood verandert. Als blauw verandert. Of als groen verandert. Zo. Dan willen we die 3 waardes van R, even kijken, is het niet zo. R, G, B. Leggen we onze 3 waardes uit. En vervolgens hebben we een functie nodig die onze 3 integers zijn het, omtovert naar een color. Nou, die functie hebben we toevallig ook. Integer to color. Wat die doet, die krijgt de 3 integers binnen. Zet die vervolgens om naar bytes en doet wat range checks om te kijken of die integerwaarde van naar een byte geconverteerd kan worden. En doet vervolgens color from ARGB, waarbij die de alpha gewoon op 100% zet. Met 0xFF. En die bytewaardes gaan vervolgens in de color. En we krijgen daar een nullable color van terug. Want stel nou dat een van RGB 0 is. Dan willen we natuurlijk wel Dan willen we niet dat het stuk gaat, dan willen we gewoon 0 terugkrijgen. Gewoon, dan hebben we geen color. Dus dat kunnen we hier doen. Dan doen we integer to color. Integer to color. Dan stoppen we onze r.value in. Dan krijgen we in plaats van de waarde krijgen we een object terug die de waarde wrapped. En ook de naam van de property die veranderde zit daarin. Inclusief de sender. Dus we selecteren de value. En b de value. Nu doe ik het fout. Ik moet natuurlijk eerst de g doen. En dan moet daar nog een haakje. En dan zijn we er. Dus nu wat we nu hebben is een observable. When any color. En die geeft mij een streepje. Cannot implicit. Even kijken of wat hij zegt. Nou ja, want het is natuurlijk geen. Ja, precies. Een nullable. Nu doet hij het wel. Maar eigenlijk willen we. Niet een nullable color terug, maar we willen eigenlijk alleen een color terugkrijgen. En op het moment dat er geen color is, willen we eigenlijk gewoon die nul terugkrijgen. Dus we doen hierachter, doen we nog een select. En we willen van een nullable color naar een normale color gaan. Dus we hebben onze nul color. En nu willen we als nul color een waarde heeft, dan willen we de waarde punt value en anders willen we nul. Maar dat vindt hij natuurlijk niet leuk, want dan denkt hij ja, een color kan niet nul zijn. Dus dan doen we een default color. Ja, maar dit werkt. Ja. Want default herkent dat color niet nullable is. En die returnt dan gewoon een default color. Waarschijnlijk een color die gewoon volledig wit is. Volledig zwart. Nou, wat willen we met deze color observable? Die willen we natuurlijk exposen als een property op ons viewmodel. Dus daar gaan we een observable als property helper voor maken. Laten we dat hierboven doen. Even kijken hoor, die had ik derived properties genoemd. En hier zit ook de images alvast in, voor als we straks de images gaan ophalen. Hier zit dus, hier zie je dus de observable as property helper. En ook de final color. Dus wat kunnen we nu doen? Dan kunnen we zeggen when any color dot to property. We willen hem op dit viewmodel definiëren. We willen dat hij een notificatie gooit voor de final color property. En we willen hem assignen aan de gewone color field. Ja, snappen we dit? De type arguments. Want het is natuurlijk een brush hier. Dus we moeten hier nog een select tussen doen. Die zegt onze color. Dat is eigenlijk een brush. Ja, kijk eens, dat doet het. En dan even wat enters ertussen, zodat het ook leesbaar is. Zo. Oké. Nou ja, wat er nu gebeurt is, nu kunnen we dus hebben we 3 properties op ons viewmodel. En we hebben een final color die eruit komt. Maar ja, er gebeurt verder nog niks. Er wordt geen images opgehaald. Dus we hebben een command nodig. Dus laten we die toevoegen. Een command. Dus hier hebben we ons search command. En ons search command returnt een inumeral van strings. En dat zal straks dat zal dus een lijst zijn van alle URL's waar de plaatjes staan. Dit gaat ook weer via een raise and set if changed. Dus laten we ons command ook vast definiëren. Dus even kijken hoor. This.search command is reactive. We hebben een aantal factory methods voor om dat heel makkelijk te maken. .create En die gaat ons teruggeven een IEnumerable van string. Dus dat moet daarin. We kunnen daar een execute async meteen in doen, als we gewoon altijd willen dat die uitvoerbaar is. Of we kunnen ook nog iets doen met can execute. Dus laten we zeggen dat in plaats van dat we onze default caller nemen, willen we alleen dat het command uitvoerbaar is op het moment dat onze caller niet nul is. En daarvoor moeten we een aantal aanpassingen doen. Wat we daarvoor nodig hebben is dat onze when any caller ook gewoon vuurt met nul op het moment dat er geen caller is. Dus we gaan dit weer terug aanpassen naar een nullable caller. We halen onze select weg. Nu klink ik een haakje te veel. Ja. Zo. Dus nu hebben we een when any caller. En we willen alleen dat ons command uitvoerbaar is op het moment dat when any caller dot select dat onze caller niet nul is. Dus dat die een value heeft, bij wijze van spreken. Op het moment dat hier een nullable caller in komt, dan is er geen waarde en dan wordt dit false en dan kunnen we dus niet het command uitvoeren. Ja, precies. Dit reactive command heeft een observable nodig die een boolean teruggeeft. En een where filtert alleen maar de waardes eruit, dus dan zien we de waardes überhaupt niet meer. Wat we hier doen is we transformeren een caller naar een boolean. En op die manier, het reactive command subscribed op die observable die booleans genereert. En gooit aan de hand van de waarde van die boolean, kan je wel of niet uitvoeren. Nou, hier willen we dus een functie in hebben, waarbij we een parameter hebben. Die voor ons niks zal doen, dus laten we er gewoon een underscore van maken. En dan hebben we een getImages functie nodig die ook weer een observable teruggeeft. Nou, je kent al dat dit een codesnippet is. Dus laten we die ook even toevoegen aan de onderkant. Dit is onze getImages call. Maar die heeft trouwens een kleur nodig. Dat is logisch. Wat hier gebeurt is dat we checken in het begin of de caller toevallig nul is. En dan returnen we een lege string array. Dus oftewel een lege enumerable. En dan zul je dus ook geen plaatjes zien. Vervolgens hebben we hier de URL waar we de kleuren in stoppen. Deze demo komt overigens online, dus jullie kunnen er straks allemaal zien nog een keer naar kijken. Vervolgens maken we een HTTP-client aan, halen we de string op. Die doen we to-observable, aangezien getString async returns a task. Wij willen een observable, dus we roepen to-observable aan. We willen natuurlijk niet dat onze applicatie kapot gaat op het moment dat er errors komen. Dus we gebruiken de catch operator. En de catch operator die kan een exception omtoveren tot een nieuwe observable. In dit geval een lege observable, want er is geen resultaat, want we hadden een exception. Hetzelfde is ook meteen completen. Als alles goed gaat en er niet meteen complete, dan gebruiken we json.net om onze string om te vormen tot een image list. Een string is een JSON respons. Een image list is een model, die heb ik alvast gemaakt. Het is verder niet heel interessant wat er precies in zit. Dan pakken we de result van. De result is de lijst met URL's. Maar wel een lijst met relatieve URL's. Dus vervolgens moeten we daar nog weer een select over doen om een absolute URL's van te maken. Zodat de image control straks rechtstreeks dat plaatje kan ophalen van het internet. En dat returnen we als een observable van een lijst van strings. Dat moeten we ook nog even oplossen natuurlijk zo meteen. En onze getImages hebben natuurlijk wel een argument nodig. Dus we gaan als parameter straks aan het command gaan we de kleur meegeven. En die geven we dan door. Die kunnen we zelfs doorgeven. As solid color brush. En straks dan geven we natuurlijk onze final color mee als argument. Maar die komt binnen als object, omdat dat de de interface van iCommand is. Dus die moeten we dan even as command doen, as solid colorbrush doen. En we checken hier natuurlijk uiteraard of color dan 0 wordt. Ja, onze when any color, die vindt natuurlijk deze color nog steeds niet leuk. Dus hier kunnen we inderdaad een where doen. We kunnen zeggen where color is. Color is niet. Color.hasValue. Punt select. En dan kunnen we hier color.value doen. Aangezien we dan toch al weten dat hij een value heeft. En dan zijn alle errors weer weg. En we moeten nu natuurlijk nog iets met het resultaat dat uit het command komt. Want er wordt nu nog niets gedaan. Er worden nu wel plaatjes opgehaald. Maar ja, die plaatjes gaan nergens heen. Dus dat gaan we doen. We gaan this.search command doen. En dan gebruiken we dezelfde die we net ook hadden. Namelijk toProperty. En dan zeggen we, we willen dat op dit viewmodel. We willen het voor de... We willen dat hij een notificatie gooit voor de images property. En wij willen dat hij hem assigned aan this.images. Dit levert een error op. Ja, want ons type van images is een reactive list en geen enumerable van strings. Dus daar doen we nog een select tussen. En die select die neemt die enumerable en die maakt er een nieuw reactive list van. Reactive list van het type string. En dan stoppen we die enumerable gewoon in. Dat kan. En dan zouden alle errors weg moeten zijn. Helemaal top. Nou, nu hebben we, is ons viewmodel is nu af. We kunnen nu op basis van een kleur plaatjes ophalen van het internet. En die exposen als een reactive list op ons viewmodel. Nu moeten we dat in de view nog weer zien te geven. Nou. Ik heb die view al gemaakt. Het is verder ook niet belangrijk voor Reactive UI. Het enige wat nog belangrijk is, is dat we, dat we die bindings instellen. Dus dit zijn de WP bindings. Wat er gebeurt is, we definiëren hier 3 bind methodes. De eerste voor de red property, de tweede voor de green, de derde voor blue. Dan een one-way binding voor de final color. Dus op het moment dat de final color op het viewmodel verandert, passen we hem ook in de view aan. We willen natuurlijk de final color meegeven aan het command als command parameter. Dus we binden ook het command parameter op de final color. Vervolgens gebruiken we nog iets wat ik verder nog niet heb genoemd, dat is bind command. Dat is een specifieke bind functie voor commands. Die ook naar het command kijkt en ook zijn can execute changed attached aan zijn is enabled. Zodat de button daadwerkelijk wordt gedisabled op het moment dat het command niet kan worden uitgevoerd. Nou, daar geldt eigenlijk hetzelfde. We willen op het search command binden en we willen het binden aan de button. En de laatste is eigenlijk de binding van de images aan de image source van een images control. Van een list view control. Dit is trouwens een universal project. Dus je kan hier ook zien dat we hier een shared project hebben met een Windows Phone en een Windows project. Hij klaagt nu omdat hij nog het viewmodel niet kan vinden. Nou, Reactive UI heeft daar een interface voor, namelijk iView4. En daarin geef je mee welk viewmodel je aan deze view wil binden. Nou, die interface definieert een viewmodel dependency property. En dat is hele saaie boilerplate code. Die ik vast ook wel onder een... Nou, we kunnen het ook even met de hand maken, maar hij staat hier. Een dependency property met de naam viewModel. We hebben ook eens een untyped variant van, die een object geeft, die implementeren we expliciet. En we hebben de normale viewModel property van ons viewModel type. Dat natuurlijk afhankelijk is van wat je hier definieert in je parameter voor je iView voor. En nu zijn alle onze errors weg, want de viewModel property bestaat nu. En hij heeft dus geresolved dat er inderdaad een red property bestaat op ons viewModel. En ook een green property. En dat heeft hij gedaan voor elk property. En je ziet dus dat we geen rode streepjes meer hebben. Dus dat in ieder geval elk property bestaat. En op het moment dat we nu een property op het viewmodel aanpassen, dan zal die ook in deze binding worden aangepast. Nou, nu komt natuurlijk de moment of truth. Gaat het werken? En ik kan jullie vertellen dat het niet gaat werken. Want we zijn nog iets vergeten. Maar dat is belangrijk, want op het moment dat jij zelf deze error ziet. We krijgen hier een can't two-way. Ja, het is misschien niet helemaal duidelijk om te lezen. Ik heb daar zoom it misschien nog aan staan. Nee. Wat hij zegt is, ik kan niet een two-way binding aanmaken voor een property wat het type int heeft, wat ik moet omzetten naar een string. Want daar ken ik geen binding type converter voor. Dus dat zijn we nog vergeten. Die binding type converters, die kunnen we makkelijk registreren. ReactiveUI heeft een eigen service locator, eigen dependency injector infrastructuur, waar je dat soort dingen in kan registreren. Hier staat ook nog dat ik het moet doen. Dus we registreren er twee. Eén van int naar string en één van string naar int. Dit is anders dan de normale converters die je in XAML hebt, want die hebben namelijk die binding beide kanten op ingebouwd in de property in de converter, waardoor je heel vaak hebt dat je converter de andere kant op een throw not implemented exception gooit. In dit geval is het opgesplitst. En wat we dus zien, we hebben hier de locator en dit is een current mutable, kunnen we daadwerkelijk zelf iets bij registreren. En dan registreren we de int string binding converter als het type iBinding converter. En ReactiveUI kan nu deze twee properties omzetten. Waardoor als we nu runnen, we die error niet meer zouden moeten krijgen. En we daadwerkelijk de app zouden moeten zien. Kijk eens, daar is die. Dus we kunnen nu drie dingen kiezen. En ik zie dat ik nog iets ben vergeten. Ik heb zet namelijk helemaal geen viewmodel. Dus ik definieer wel leuk dat er een viewmodel is, maar ik zet hem niet. Dus dat, dat moeten we nog toevoegen. Dus we kunnen zeggen, this punt, voor deze demo is dat natuurlijk meer dan voldoende. This punt viewmodel is nieuw, main viewmodel. Normaal gesproken gebruik je natuurlijk iets van een viewmodel locator voor. Daar is ook een heleboel over te vinden op internet over hoe je dat kan doen. Ik doe het even makkelijk. Ik zet hem even hardcoded. En als we dan gaan runnen, dan zien we dat er inderdaad ook 0 in komt te staan. Want hij heeft natuurlijk two-way gebind. Dus hij heeft gebind op het viewmodel. En die waarde erin gezet. Dus als ik hier nu bij zo'n spreken 26 van maak. Dan zie je ook dat hier de kleur wordt aangepast naar blauw. Als we nu search doen. Dan zie je dus ook dat de knop wordt gedisabled. Op het moment dat we aan het zoeken zijn. Zodat we niet nog een keer kunnen zoeken. En daardoor twee zoekoperaties tegelijk kunnen starten. En het resultaat zie je nu dat hij allemaal plaatjes heeft van het internet gehaald met de kleur blauw. En die ook heeft weergegeven. Dit kunnen we natuurlijk op dezelfde manier doen voor Windows 8, aangezien we toch een universal project hebben. Het disabelen van de knop heeft ermee te maken dat op het moment dat jij een command zet op een button. De command heeft zowel een execute methode als een can execute methode. En op het moment dat de button geëxecute wordt, de button kan ook can execute checken en dan zichzelf disablen. Wachten tot can execute weer is veranderd en zichzelf dan weer enablen. Dat is zeg maar ingebouwd in XAML en in Windows Phone, in Windows 8, in WPF. Dat werkt in principe op elk platform. Een button doet dat automatisch. Op het moment dat jouw command daadwerkelijk die notificaties gooit, dan zou hij daarop reageren en zichzelf enablen, disablen, zoals hij dat ze wil. Nog meer vragen hierover, voordat we naar Windows 8 gaan? Ik zie geen vragen.
Ja, ik heb één.
Ja?
Wat is nou het protocol die in een view model, wat je hebt gedemonstreerd, ten opzichte van een on-property changed constructie?
Ja. Wat je ziet is dat eigenlijk in de constructor eigenlijk vrijwel alle logica wordt gedefinieerd. De properties staan er allemaal onder. En in het viewmodel beschrijven we eigenlijk de relaties tussen de verschillende properties. En de resultaten die eruit komen. En je ziet dat deze code eigenlijk heel, heel clean is. Het is eigenlijk heel duidelijk wat er gebeurt en hoe het gebeurt. Wat er nog bij komt is dat dit natuurlijk een simpel voorbeeld is. Maar dat in een echte applicatie veel meer properties hebt en veel meer verschillende interacties. En waarschijnlijk ook meer commands. En als je bijvoorbeeld zo'n final color property zou definiëren, dan zou je dus eigenlijk in elke setter van elke kleur, aparte losse kleur dan weer een functie moeten aanroepen die het dan weer combineert. En ja, als ze misschien wel tegelijk worden gecombineerd, dan krijg je te maken met dat je integer-to-column methode misschien meerdere keren tegelijk worden aangeroepen. En dat je dan state in je viewmodel hebt die dan verschillend is bij de verschillende veranderingen. Dat heb je hier eigenlijk niet. En hier is het gewoon heel clean en heel duidelijk wat gebeurt. Dit wordt bijvoorbeeld maar één keer tegelijk aangeroepen. Dus je kan nooit hebben dat je integers-to-color methode twee keer wordt uitgevoerd. En het is gewoon heel duidelijk wat de relaties zijn tussen de verschillende properties. En als jij een keer een alpha-channel toevoegt, bij wijze van spreken. Ja, dat is gewoon. Properties zijn eigenlijk altijd simpel, zoals ze hier zijn gedefinieerd. Als je Reactive UI gebruikt en je property is niet zo simpel als dit, met een simpele getter en setter, dan doe je eigenlijk dan doe je het eigenlijk fout, zoals ze dat dan zeggen. Want dan moet je een when any gebruiken om een notificatie te krijgen voor je property. En je logica duidelijk definiëren in je constructor, van dit zijn de relaties tussen de properties. Dus dat is, ja, persoonlijk vind ik dat een heel groot voordeel. Het is natuurlijk altijd een kwestie van smaak. Hè? Misschien vind je het helemaal niks. En dan niemand verplicht jou tot het gebruik van Reactive UI. Dan gebruik je MVVM framework die jij prettig vindt werken. Is je vraag daarmee beantwoord? Ja? Het is niet voor HTML. Het is echt C# en XAML en natuurlijk ook Xamarin erbij. Maar niet voor HTML, nee. Oké, we hebben ook nog een Windows-app. En in Windows-app heb ik de view met een hubcontrol gedefinieerd. En een hubcontrol. De app can't start because resolution, dat is niet waar. De resolution is groter. Nou, goed. Dat kunnen we dan niet laten zien, aangezien de resolutie het niet leuk vindt. Ik heb het natuurlijk getest op een grote resolutie, dus daar gaat het mis. Het komt erop neer dat er een vervelend dingetje is als je Reactive UI viewbinding wil gebruiken met data templates. Want data templates, zoals de meeste mensen van jullie zullen weten, heeft geen code behind. Dus je kan je bindings niet definiëren. Je kan natuurlijk op dat moment terugvallen op traditionele XAML bindings. Maar wat je ook kan doen, is je datatemplates verplaatsen naar user controls. Dus voor elke datatemplate creëren we een user control. Nou, dat had ik heel graag willen demoen. Maar ja, de resolutie laat het blijkbaar niet toe.
Misschien draait hij wel.
Ja, dat zou kunnen inderdaad. Dan moet ik nog even een paar dingen toevoegen. Dit wordt ook een iView 4. Van het main view model. Die bindt op hetzelfde. Hier moet ik de view model zetten op nieuw main view model. Nou, deze demo gaat dus iets minder soepel dan ik graag het willen laten zien. Maar je kunt natuurlijk, als je geïnteresseerd bent, zelf nog kijken. Deze code komt op GitHub. Ik ga mijn best doen om ervoor te zorgen dat je het via de Reactive UI project kan vinden. Er is een samples project, daar kom ik zo ook nog op.
Dit is helemaal waarschijnlijk wel even gewoon openen als XML als je ermee project.
Nou, dat zou ook wel kunnen, ja. View code.
Ja, en dan de open width?
Ja, precies. Open width en dan de XML editor. Ja. Nou, dat werkt wel. Kijk, daar komen we nu uit. Zoals je ziet, deze hub. En de hub heeft voor elke hub-section een datatemplate. Dus wat ik heb gedaan, is ik heb die datatemplate eigenlijk volledig in de use control gezet. Dus er is nog wel een binding van het viewmodel erop. Om de viewmodel property op elk use control ook te zetten. En in elk use control zouden de bindings dan vergelijkbaar gaan als met de Windows Phone oplossing. Er is eigenlijk nog één ding wat ik wil laten zien. En dat is dat, het kwam net al heel even kort ter sprake. Uit deze two properties en uit de subscribes komen allemaal disposables. En die moeten we eigenlijk opruimen. Maar we willen die niet opruimen voordat onze view weg is. En daar heeft Reactive UI 6 iets voor toegevoegd. En dat is ook gebackport naar versie 5. En dat komt erop neer dat we... waar is mijn Windows Phone? Hier. Dat we kunnen zeggen... this.whenActivated... En wat daarin komt is een action waar we onze disposables in kunnen stoppen. En Reactive UI zorgt ervoor dat die op de juiste momenten worden opgeruimd en worden gecreëerd. Dus al deze bindings returnen ook disposables. En vooral als je op een dependency property bindt, is het heel belangrijk dat je die opruimt, want anders lekken ze geheugen. En dan heb je zo een applicatie waar je, bij wijze van spreken, honderden MB's, die je honderden MB's gebruikt. En dat is op een telefoon natuurlijk helemaal niet ideaal. Dit kan trouwens ook sneller. Met multi-line editing. Achter moet het wel even met de hand. En wat er nu dus gebeurt, is dat mijn bindings worden opgeruimd op het moment dat mijn view niet meer wordt gebruikt. Nou heeft deze app maar twee view, maar één view. Maar in een echte app heb je natuurlijk meerdere. En hier moet nog een haakje achter. En dan gaan de errors weg. Kijk eens. En deze bind, die returnt een iReactive binding. En die iReactive binding is ook, zoals je kan zien, hier, een iDisposable. Ja? Oké. Ja, ik ben zelf geen ReSharper gebruiker, dus ik zou niet weten, als u dat zegt, dan geloof ik dat zo is. Er zijn natuurlijk wel andere voordelen. Dat is dat XAML bindings niet op alle platformen niet altijd dezelfde functionaliteit bieden. Bijvoorbeeld dingen als een string format met dates en dergelijke, die zijn niet altijd in XAML te doen, omdat bijvoorbeeld WinRT op Windows 8 bepaalde functies niet support. Hier kunnen we dat natuurlijk heel makkelijk doen met door binding converters. Je kan hier achter, bij wijze van spreken, je hebt nog een aantal overloads waar je extra informatie aan mee kan geven voor hoe moet ik mijn waarde zetten. Moet ik er misschien eens een converter door een converter heen halen of niet? Ja, precies. En het voordeel van deze bindings is dat dit ook voor Android en voor iOS werkt. En XAML bindings uiteraard niet. Ja?
Wanneer je gewoon bindt in XAML, moet je dan ook disposen of gaat het dan automatisch?
De XAML bindings worden door het platform gehandeld. Dus XAML regelt dat zelf. Die gebruikt ook geen disposables verder daarvoor, voor zover ik weet.
Ja, wat je doet als je het op deze manier bindt.
Ja, precies. En wat je moet doen, is we hebben ook in ons view model hebben we nog iDisposables. En die moeten we ook opruimen. Dus hebben we hier deze toproperty returned een observable property helper dat ook een disposable is. Dus hier geldt dat we hetzelfde moeten doen. Die eerste maakt niet uit, want dat is slechts een observable die verder niks leakt. Om dat op je view model te doen, moet je iSupport Activation implementeren. Die interface is verder leeg, maar die zorgt er wel voor dat we een aantal nieuwe methodes hebben op ons. Dat werkt via extension methods. Dus op het moment dat jij een interface implementeert, hoef je verder niks te doen. Maar je hebt wel een aantal extra extension methods die je kan gebruiken. En hier geldt, dit is eigenlijk dezelfde interface weer. Er komt een action in die een disposable neemt. En die kunnen we simpelweg daardoor aanroepen. En hier geldt ook weer dat we hier eventjes onze days moeten toevoegen. Waar we onze disposables instoppen. Ook aan het eind. Ja, of het allemaal goed is gegaan. We hebben hier nog een error, namelijk. Was not implemented. Oh ja, natuurlijk. Er is wel één ding wat ik moet toevoegen, en dat is een zogenaamde view model activator. Die wordt door de view gebruikt om het view model te activaten. Die kan ik in principe niet private maken, omdat het op een interface is gedefinieerd. Dat is jammer, want ik zou dit eigenlijk natuurlijk intern houden. Ik weet niet, moet die als het goed is weggaan, ja. Hier moet nog een set achter. Ja. En dan moeten we die hier nog even zetten in ons viewmodel. Dus this.activator is nieuw viewmodel activator. Nou, op dit moment is onze activatielogica compleet. En nu wordt zowel ook het viewmodel gedisposed op het moment dat onze view wordt opgeruimd. Heb je nou bijvoorbeeld meerdere views die op dit viewmodel binden? Bijvoorbeeld achter elkaar, dus je gaat van de ene view naar de tweede view. Dan wordt het viewmodel niet opgeruimd. Want dan intern wordt het dan twee keer geactivate. En dan ziet hij van, oké, hij is nu twee keer geactivate, dan moet ik hem ook twee keer deactivate. Dus als hij dan één keer wordt gedeactivate door de eerste view, dan blijft hij gewoon bestaan. En dan wordt hij niet opgeruimd. Want dat willen we natuurlijk niet. We willen die data nog doorgebruiken. En als het goed is, zou onze demo dan ook nu nog steeds moeten werken. En het lijkt erop dat dat inderdaad het geval is. En daar zijn onze plaatjes weer. Top. Dan gaan we terug naar de slides om het even af te ronden. Shift F5. Yes. Wil je nou meer over weten? De source code is beschikbaar op GitHub, zoals ik al eerder zei. En er is ook een aparte samples repository waar eigenlijk alle een heleboel samples in staan. Sommige zijn iets verouderd. Ik ga mijn best doen om deze er ook aan toe te voegen. Kijk vooral niet te veel op de website reactiveui.net. Het is bekend bij ons dat die verouderd is. We moeten nog steeds een keer updaten. Dat heeft waarschijnlijk wat tijd nodig. Misschien wordt het wel nooit geüpdate. Als je echt documentatie wil. Ja, ik heb helaas geen controle over die website. Dus. Als je echt documentatie wil. Er is een pull request wat momenteel aan gewerkt wordt bij reactiveui. Dat heet reactiveui the book. En daar staat echt de meest up-to-date documentatie. En er staan nog veel meer kleine features uitgelegd die ik niet in deze presentatie behandel. Er zijn ook live coding episodes die Paul Betts zelf heeft gedaan. Die staan op YouTube. Als je zoekt op live coding bij Paul Betts, dan kom je die zeker tegen. Er zijn er 5 momenteel. En voor vragen kun je natuurlijk ook altijd op Twitter terecht via @jplaanstra en @paulcbetts. Als je nou meer wil weten over Rx, dan is er zometeen nog een andere interessante sessie van Bart de Smet in het theater. Event processing at all scales with reactive extensions. En hij heeft het natuurlijk helemaal gebouwd bij Microsoft. Dus het is zeker interessant om daar ook naar te kijken. Je kan ook nog iets winnen via de TechDays app. Door feedback te geven. Ik zou zeggen, doe dat vooral. Want dat helpt de sprekers natuurlijk enorm met het verbeteren van hun sessies. En je kan er nog wat mee winnen. Zijn er nog vragen? Achterin. Tips over de debugbaarheid. Wat ik bijvoorbeeld heel vaak doe, is ergens even een select tussen zetten. En dan select ik gewoon van wat ik binnenkrijg naar wat ik binnenkrijg. Dus ik verander eigenlijk niks. Maar ik kan daardoor wel kijken, wordt die code wel aangeroepen en wat krijg ik er nou daadwerkelijk in. Dus dat is in één truc die ik wel veel gebruik. Dat is eigenlijk een truc die ik heel veel gebruik. Voor de rest, voor complexe dingen. Ja, dan kan ik eigenlijk alleen maar adviseren om gewoon eerst eens simpel te beginnen en kijken wat er gebeurt. En er zijn een heleboel voorbeelden. Wat je bijvoorbeeld ook heel goed kan doen is je code even tijdelijk kopiëren naar LinkPad. En LinkPad begrijpt ook observable. En dan kun je heel makkelijk even je code testen van wat gebeurt er nou als ik dit erin stop en wat wordt er dan uitgevoerd op welke volgorde en dat soort dingen. Dus dat is ook een tip die ik nog wel zou willen geven. In principe gebruik ik dat alleen omdat ik ook heel veel ontwikkel in reactiveui. Dus ik ben af en toe duik even heel erg diep, want dan wil ik misschien wel iets aanpassen. Maar dan moet het natuurlijk wel blijven werken voor de andere 99% van de mensen die ook reactiveui gebruikt. Dus voordat ik dan een pull request doe, dan kun je de code debuggen. Sowieso is het natuurlijk heel leerzaam om af en toe te kijken hoe reactiveui Rx gebruikt om bepaalde dingen op te lossen. Ik in het begin heb daar ook heel veel van geleerd. Dus dat is ook zeker nuttig. Om toch wel in de code te kijken. Nog meer vragen? Nou, dan wil ik jullie maar hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid bij deze sessie. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. En veel succes.